Echte mannendag hakt er in, zeg. 3 en 4 februari in Theater Bellevue. Maar wat doen deze heren in de afgelegen kroeg in Geurlo op de grens van ergens en nergens? Zijn ze eigenlijk wel wie ze zeggen te zijn? Is Martin wel de virtuoos pianospelende kroegbaas? Evert wel die bijzondere zeeman? En heet Rob wel Rob of toch Johnny of Wim? Ze staan hier nu vanmiddag. Zometeen horen we ze live. Helaas is Evert ziek. Beterschap Evert als je luistert. Maar ik ben blij dat Martin van Dijk net binnenkwam rennen. En Rob van der Meeberg hier ook aanwezig is. Heren, welkom. Vertel eens, wie zijn deze getergde mannen?
Nou, dat zijn wat je net al noemt. Dat zijn Rob van der Meeberg, Evert de Vries en Martin van Dijk. En die komen elkaar tegen in een kroeg in het oosten van het land. En dat blijkt dan uiteindelijk de kroeg te zijn van de ouders van Martin van Dijk. En dat heeft nog een soort historische betekenis. Want er is zo'n kroeg daar in de buurt geweest, hè Martin?
Dat is een naar waarheid verteld verhaal. Want die kroeg is inderdaad waar ik geboren ben.
Oh,
in principe, ja, in Klazinaveen uiteindelijk. En ik heb me eigenlijk teruggetrokken vanuit het westen weer in mijn ouderlijke kroeg.
Dat is het verhaal dan,
Is het verhaal dan, in principe. En in principe speelt het verhaal zich ook in de vanuit de geschiedenis van dat café af. En ik heb de zaak weer enigszins tijdelijk waargenomen, omdat mijn ouders er niet meer zijn. En er is ook iets in de buurt geweest, althans in de grensstreken waar een kostschool heeft gestaan. En die speelt ook een duidelijke rode draad in onze voorstelling. Dus dat is ook weer naar waarheid verteld, want dat is ook werkelijk zo gebeurd, zal ik maar zeggen. Zo'n internaat.
Dus dat was dan de start, het begin van deze, waar jullie deze voorstelling op gebaseerd hebben?
Ja, en in principe zit ik daar en die twee mensen die dus ook eigenlijk, Rob en Evert, die ook uit het vak komen, die komen ook eigenlijk op een soort afspraak in het ouderlijk café van mij terecht.
Ze weten alleen niet van elkaar waarom ze daar zijn.
Waarom?
En ze zitten maar steeds te wachten en te wachten. En dat heeft zo'n soort associatie met wachten op Godot.
Ja.
En ze tasten elkaar af. Waarom zijn we hier nou in dat café en zo?
Zou die nog komen?
Zou die nog komen? En dat is dan gelardeerd met prachtige liedjes die wij uit ons gemeenschappelijke verleden delen. We hebben al in het verleden heel vaak dingen met elkaar gedaan. Hè? Of los van elkaar dingen gedaan. Maar nog nooit in deze samenstelling samen op het toneel. En dat doen we nu eindelijk. En daar genieten we met volle teugen van. Ja. En niet in de laatste plaats het publiek. Want het is niet alleen een spannend verhaal, maar het zijn ook nog prachtig gezongen liederen. En in die zin is het heel jammer dat Evert er niet is, want ja, ons handelskenmerk is vooral prachtig driestemmig samen zingen. Maar we zingen natuurlijk ook allemaal solistische dingen. En daar zullen we dadelijk even een proefje van geven.
Ja, nou ja, graag inderdaad. Maar ik wil natuurlijk even weten, want jullie gaan in reprise. In het seizoen 2011-2012 hebben jullie de eerste keer rondgetoerd. Maar er is inmiddels zoveel gebeurd. En ik heb het idee dat jullie ook toch wel een beetje kijken naar wat er nou in de wereld nog gebeurt. Hebben jullie de voorstelling nog aangepast?
Ja, we hebben sowieso repertoire wat dat betreft nog wat aangepast. Het is toch een working in progress geweest. Dus we hebben in die zin de zaak behoorlijk aangesneden, wat repertoire betreft. Dus er zijn aardig wat andere stukken bijgekomen.
Zoals je net al hoorde, ook een stukje Wim Kan. En dan met de laatste nieuws met Charlie erin. Hè. Dus dat zijn we natuurlijk wel verplicht aan dit soort dingen die er gebeuren. En dat biedt de mogelijkheid, omdat wij een stukje Wim Kan erin doen, om actuele conferences en dingen die in de wereld gebeuren, om die daarin te verwerken.
Ja, hoe lang zijn jullie al vrienden, collega's?
Nou, toch wel heel lang, hè?
Ja.
Echt dat we samenwerken, dat is nog niet zo verschrikkelijk lang. Maar toch ook al gauw vanaf 1996.
Ja,
dat is begonnen met O' Johnny, de musical over Johnny Jordaan.
Ja.
En daarna hebben we ook nog in Hera samengespeeld. Een fantastische
productie
van Martin.
Flip Broekman en Jan Boestel.
We hebben Johnny and Jones gedaan. Een voorstelling over twee Jiddische jongens.
In de schaduw van Brel.
En ja, ook nog een prachtig programma over Jacques Brel. En een aantal van die liederen komen daar natuurlijk uit. En komen in deze voorstelling.
Kijk, het is natuurlijk wel een staalkaart van stukken die ook in ons gezamenlijk verleden liggen. En ook wel in het gezamenlijk leden van mensen die naartoe komen.
Ja, dat kan wel.
Dus die herkenning die is er natuurlijk ook.
Maar hoe zorgen jullie ervoor dat jullie ook jonger publiek aantrekken? Want Johnny Jordaan is natuurlijk ver voor mijn tijd. Ik ken wel een paar nummers.
Dat is ook zo. Maar ik weet even kaarten dat aan dat het begin is dat we met elkaar gingen werken. Maar het is niet zo dat Johnny Jordaan daar... Je komt daar wel in voor.
Hij komt er nog wel in voor, toch?
Hij komt er in voor, natuurlijk.
Maar heel kort.
Maar goed, het zijn momentopnamen.
Kijk, wij voelen toch ook een soort verplichting om eer te gunnen aan mensen die van heel groot belang geweest zijn in de Nederlandse kleinkunst. En dat is ook de reden waarom we met z'n drieën samenwerken. Want ja, tegenwoordig is cabaret met alle respect heel vaak stand-up comedian. En wij brengen wat dat betreft traditioneel, maar ambachtelijk onderbouwd, heel goed cabaret in de stijl van... Er wordt even aan mijn microfoon, ik praat er kennelijk verkeerd in, gerommeld. Nee, maar een beetje in de traditie van Purper, Donkey Shocking, Cabaret Honolulu, noem maar op. Dus prachtig mooi gezongen en ook nog actuele dingen.
Maar het is heel raar, dat je, en het is ook begrijpelijk dat je die vraag stelt, want we maken er zelfs mee dat mensen na de voorstelling zeggen van...
Jonge mensen,
van we dachten dat we naar een cabaretvoorstelling gingen.
Ja.
Want mensen zijn alleen maar gewend dat het alleen maar gepraat wordt met één liedje. En ja. Dat is tegenwoordig cabaret. Maar dat is natuurlijk
stand-up comedy.
Ja. Maar ja. Dat wordt tegenwoordig sterk verward.
Ja, dat kan me goed voorstellen, ja.
En dat is ook de reden dat het is jammer dat het zo loopt. Ja. En, want we waren toch in het verleden gewend om meer... toch brede cabaret-muzikale programma's te presenteren.
Maar het gebeurt nog wel. Want ik heb even een tijdje terug hier gehad... over de Amsterdamse kleinkunstcompetitie. En er zijn nog steeds ook jonge talenten...
Zeker.
Die wel weer
zeker.
Veel muziek in...
Het
komt weer terug, hoor.
Ik zit heel vaak in de voorrondes selectiecommissie... Ja. van het Kleinkunstfestival. En het is enorm... We hebben ook bij dat Kleinkunstfestival meegemaakt... een jaar 4, 5 geleden... dat je bijna alleen maar stand-uppers zag.
Ja.
En nu is het... Er is geen groep meer die geen muzikale... Het is allemaal muzikaal. En dat is dus weer terug.
Dat komt
eindelijk
gewoon
weer terug. Natuurlijk, het hele leven is een sinusbeweging. En in de cabaret gebeurt dat ook.
Ja. Gelukkig wel.
Ja. Ja.
Nou, ik wil natuurlijk ook heel graag horen... Wat gaan jullie spelen voor ons? Wat gaan jullie met z'n tweeën helaas?
Ja, met jou. Hij doet eerst een solo-nummer. En daarna doe ik nog... Na het volgende rondje gesprek, als we dat dan nog hebben.
Ja, ja, ja,
dan zing ik wel Madeleine daarna.
Oké. Okay.
Ja? Wat wil jij dan nu spelen?
Ik ga nu een nummer spelen wat ik met Hans Dorrestein gemaakt heb. Chagrijnige wijven. Schrik niet hoor, het is een beetje anti-dames.
Ik ben blij dat je er bent. Martin van Dijk, dames en heren, van de getergde mannen. Dat hakt erin zeg. Nou, ik ben benieuwd of ik zo meteen nog met hem durf te praten.
Ja.
Maar we gaan luisteren naar Martin van Dijk bij Amsterdam FM.
Even een kleine preparatie.
Kleine preparatie moeten doen. Ja,
dat
heb je met al die files in Nederland natuurlijk. Maar ik ben blij dat ze hier zijn. 3 of 4 februari staan ze in Theater Bellevue. Martin van Dijk met chagrijnige wijven. En Rob van der Meeberg zit hier aan tafel. Even te vriesten. Die luistert vast en zeker thuis mee. Want 3 en 4 februari in Theater Bellevue. De getergde mannen met dat hak erin zeg. We begonnen natuurlijk het gesprek over waar het zich afspeelt. Waar die kroeg. En dat het toch uit de historie van Martins ouders ook echt die omgeving is die jullie nabootsen. Maar jullie hadden het ook over dat internaat. Dat jeugdinternaat wat daar zit.
Ja.
Wat voor rol speelt dat dan in?
Nou, ik denk dat Martin daar het best op kan antwoorden. Want die heeft dat persoonlijk meegemaakt.
Nou ja, zoals internaten natuurlijk broeinesten van testosteron zijn, zijn het ook broeinesten van andere dingen. En dat is een onderdirecteur die daar een rol in speelt, die enigszins behoorlijk verdacht is geweest, zal ik maar zeggen. En dat speelt in die zin een hoofdrol. Ik heb daar gezeten een aantal jaren. En dat maakt wel indruk als je als... het was dan een internaat voor middelbare scholieren, zou ik maar zeggen.
Ja,
die was er voor moeilijk hanteerbare kinderen natuurlijk.
Ah,
en,
okay.
En natuurlijk ook voor expats en kinderen van expats, van Shell en weet ik veel. En die werden allemaal naar een internaat gestuurd, kostschool, om hun middelbare school daar te halen. En dat werd dan natuurlijk gerund door... Oud onderofficieren van het leger die met een gouden handje uit het leger waren gekomen en die hielden die behoorlijk onder de duim.
Drill.
En dan heb ik het nog, dan druk ik me heel zwak uit.
Zij zullen denken, wij deden iets terug voor de samenleving, maar het is eigenlijk
whatever,
een soort van...
Maar ze hadden daar in ieder geval ze hadden een akte gekregen toen ze aan de dienst gingen en daar leidden ze dat internaat mee. Maar goed, daar zat ik en ik heb er een paar jaar gezeten en ben nu ook ontsnapt en gevlucht en om andere druk uit te komen en ook om weer mijn vak te kunnen uitoefenen, omdat ik daar natuurlijk alleen maar onder druk werd en niet meer piano kon spelen en al die dingen doen die ik zo leuk vond.
Maar, want jouw ouders hadden toch in die buurt dan ook die kroeg, of is die dat pas later gebeurd dat je dan
Nou, ik werd gewoon vanuit het vak, omdat ik toch behoorlijk doorbrak landelijk, werd ik door mijn ouders op een kostschool gedrukt. Omdat ze wilden dat ik die middelbare school af ging maken voordat ik mijn muzikale carrière mocht doorzetten.
Wat stoer dat je dan uiteindelijk toch hebt doorgezet en gezegd, dat is toch wat ik wil.
Dat is absoluut wat ik wil, dus ja. Ik ga dwars door de muur.
En hoe oud was je toen je wegging uit het internaat?
Ja, ik denk 19.
En toen ben je landelijk de wereld gaan ontdekken en vooral de wereld mocht jouw muziek ontdekken. Wat was het eerste wat je gedaan hebt toen je daar buiten kwam, toen je buiten stond na dat internaat? Waar heb je eerst je muziek laten horen?
Ik ben natuurlijk de jazz nachtkroeg heen gedoken. En daar heb ik de boel behoorlijk lang onveilig gemaakt.
Die goede oude tijd.
Yeah. Ja, om dat bloed weer aan de gang te krijgen.
Ja, natuurlijk.
Dat moest gebeuren. Ja. Dat kon niet anders. Ik spoot als een gijzer het internaat uit.
En dan nogmaals de vraag, hoe kwam dit precies terug in jullie voorstelling?
Nou ja,
hij vertelt een dergelijk verhaal met details. En dan zegt hij ook nog op een gegeven moment van, nou ja, maar die achterstand die daar oploopt, omdat je zo lang op zo'n kostschool gehaald hebt, kun je nog zo je best doen. Maar helemaal inhalen doe je het nooit meer. En dan komt er een prachtig lied. Technisch
gezien is dat een achterstand die je heel moeilijk kan inhalen. Ik bedoel, je hebt echt tot op de leeftijd dat je daar naartoe gaat. Ik bedoel, je bent op je 15e, 16e, 17e ben je technisch geniaal. Laat ik het zo zeggen. Dat is echt zo. Maar ja, en als je daar een paar jaar uit ligt, dan haal je bijna niet in.
Maar ja, dat klinkt allemaal helemaal dramatisch. Dit is dus een onderdeel van de voorstelling. Want er wordt ongelooflijk gelachen.
Maar je zei natuurlijk dramatisch.
Nou, maar we moeten wel een beetje basis in die voorstelling. Dus dat is hartstikke goed. Ja. Dit is de basis.
Dit is de basis. En daarnaast gebeuren alleen...
De jeugd van Martin.
Ja. We blijven dus allemaal een bepaalde link te hebben. Alle drie die enigszins teruggaat op die...
Wat is de link van Evert eigenlijk?
Wat zeg je?
Wat is de link van Evert?
Want wij in die voorstelling hebben we allemaal alle drie op zo'n kostschool gezeten. Dat blijkt uiteindelijk in de voorstelling. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. En Evert zingt fantastisch. Ik bedoel, onze stemmen voegen wat dat betreft schitterend met elkaar. En Evert zingt ook liedjes die problematisch, maar ook komisch zijn.
En ook zeer zeker persoonlijk met hem alles te maken hebben.
Ja, alles met zijn persoon te maken
persoon,
hebben.
En zijn geaardheid.
Ja, maar vertel eens over
en
die persoon.
Geaardheid.
Ja, maar vertel over Evert. Wat heeft Evert de Vries, want dat is natuurlijk de oprichter en de voorzitter van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Ja. Een hele flamboyante, goed sprekende man. Ja. Hoe komt hij in die voorstelling? Want jullie zijn heel gelijkwaardig in die voorstelling. Hoe zet hij zichzelf daar neer?
Omdat we in die voorstelling zijn we ook alle drie volstrekt gelijkwaardig. Ja. En wat het leuk is natuurlijk, Evert heeft in het verleden allerlei andere voorstellingen gedaan. Dus Van Santen. En die voorstellingen met de heren en met Johan Hogeboom. Onder andere
Herman Fluitman.
Maar vervolgens is hij natuurlijk altijd bezig met regies van amateurgroepen. En altijd maar weer dat kleinkunstfestival op de rail te zetten. En hommages aan iedereen. Komend jaar aan Paul van Vliet bijvoorbeeld. Dit jaar nog, april. En... Maar hij wilde zo graag weer eens op het toneel staan. Daar kwam hij niet aan toe. En wij staken de koppen bij elkaar en zeiden... Jongens, maar we klinken samen waanzinnig. Waarom gaan we niet wat doen? En zo is het gekomen.
Ja, maar wat is dan, zeg maar, want jouw verhaallijn is dan toch ook die kostschool. Wat is dan het verhaal van Evert in de voorstelling? Wat is een van de, ook de kostschool, maar ook zijn geaardheid, zeg je?
Zijn geaardheid, zeker.
Zijn geaardheid heeft hij een paar hele scherpe liederen over.
Scherpe liederen die daarover gaan. Over een lied, wat we hadden, het is niet altijd zo geweest. Van Frans Mulder en mij over vroeger kon je seksueel nog van alles en kon je ongelooflijk plezier hebben. En dat plezier dat wordt ons door allerlei ziektes en aids en weet ik het allemaal, wordt ons dat niet meer gegund, zal ik maar zeggen. Dingen die toch ook rechtstreeks met zijn geaardheid te maken hebben.
Ja. Ja, en natuurlijk de getergde mannen, is dat de titel zegt het natuurlijk ook al. Martin, wat is jouw, waarom ben jij zo getergde man? In de voorstelling, hè? Sorry, hoezo ben jij zo getergde man in de voorstelling? Wat is jouw...
Nou ja, dat is
extra een... verhaal. Waar gaan jouw liederen over?
Oh, de liederen die ik zing, die hebben te maken met het zoeken van wat mijn... Mijn getergdheid is dat ik altijd aan imitaties vastzat. In die voorstelling dus ook.
Dat beste treiteren wij hem op mee.
En daar treiteren ze me mee.
Omdat die elke keer ontsnapt.
Elke keer zet ik hun ook op het verkeerde been. Elke keer denken ze dat ik Johnny O'Daan ben. De andere keer denken ze dat ik Wim Kamp ben.
Wat meen je nou eigenlijk?
Enzovoort. En dan zeg ik uiteindelijk dat ik heel graag iets persoonlijks zou willen doen. En dan kom ik niet aan toe, want het lukt me gewoon niet. Ik blijf gewoon imiteren.
En dan imiteer die weer een Blues Brother.
Ja.
Om gek van te worden.
Maar jullie zijn wel stapelgek op elkaar ook.
Ja,
hè?
Dat
met
is
elkaar
zeker
vooral.
Ja,
heerlijk. Hey, 3 en 4 februari terug in Theater Bellevue. Jullie zijn alweer een tijdje toch alweer bezig, hè, met deze reprise.
Ja, we spelen dit seizoen zo'n 35 voorstellingen. We moeten er nog een stuk of 20.
Ja, hoe zijn de reacties tot nu toe?
Nou ja, kijk, Martin vertelt bijvoorbeeld van dat er zijn ook best jonge mensen die naar het theater komen, gelukkig. En die denken dan alleen van, ja, goh, we kennen dit helemaal niet. Dit is toch geen cabaret, hè? Nou, je weet wel, die verwarring met het stand-uppen. Maar dan stel je de vraag, maar heb je genoten? Ja, we vonden het fantastisch. Dus het spreekt best jonge mensen ook aan. Aan de andere kant is natuurlijk, moet ik eerlijk zijn ook, dat 70% 50-plussers zijn. En voor hun zit er ook veel nostalgie in die voorstelling. En bovendien is dat een publiek die graag uitgaat.
Ja, begrijp me niet verkeerd. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk ook, waarom zouden jullie niet gewoon ook een voorstelling mogen maken die wel gericht is op publiek van jullie eigen leeftijd? Want waarom zou alles maar voor iedereen moeten zijn?
Nee, begrijp me
niet verkeerd. Hè? Ik vind het juist.
Wat er gebeurt is dat kinderen of kleinkinderen horen van hun ouders. Die hebben het altijd over Sonneveld of Wim Kan en Johnny Jordaan enzovoort. Ze hebben geen idee meer wie dat zijn. Nou, dat krijgen ze van ons te horen wie dat waren.
Heerlijk. Goed zeg. Hebben jullie zin in Theater Bellevue? Is dat extra spannend?
Oh, Bellevue is altijd geweldig. Ja. De mensen die het al gezien hebben, het is ongelooflijk geüpdate, die voorstelling. Dus er valt altijd weer wat te genieten.
Heerlijk. Nou, ik ben blij. Ik ben heel benieuwd. 3 en 4 februari, het duurt nog heel even. Maar ik ben blij dat jullie nu alvast tijd hadden. En als jullie Evert spreken, wensen we van harte beterschap. En succes met de laatste loodjes qua voorbereidingen en nog lekker toeren. Geniet ervan, hè?
Dankjewel.
Dank jullie wel.
Dankjewel.
Jullie gaan